Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de oogste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen van Psalm 42. De versen 2 herstelt, de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt geen mij ontrust. En ook het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. 3 en 5 van Psalm 42. Wij willen ook vanavond ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Maar wij zingen van Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 13e vers van Psalm 73. Nadat wij ons geloof hebben beleden en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in Genesis 46, te beginnen bij vers 31, tot en met 47, het tiende vers. Genesis 46, te beginnen bij vers 31. Daarna zei Jozef tot zijn broeders en tot zijn vaders huis: ik zal optrekken en farao boodschappen en tot hem zeggen: mijn broeders en het huis mijn vaders die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan en ze hebben hun schapen en hun runderen en al wat ze hebben meegebracht. Wanneer het u geschieden zal, dat farao u zal roepen en zeggen: wat is uw hantering? Zo zult ge zeggen: uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders, opdat je in het land Goshen mocht wonen, want alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel. Toen kwam Jozef en boodschapte farao en zei: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat ze hebben zijn gekomen uit het land Kanaan, en die, zij zijn in het land Goshen. En hij nam een deel van zijn broeders, te weten vijf mannen, en hij stelde hem voor farao's aangezicht. Toen zei farao tot zijn broeders: wat is uw hantering? En ze zeiden tot farao: uw knechten zijn schaapherders, zowel als onze vaders. Voort zeiden zij tot farao: wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben. Terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan, en nu laat toch uw knechten in het land Goshen wonen. Toen sprak farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland is voor uw aangezicht, doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. laat hen in het land Gozen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zei tot Jacob: hoeveel zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zei tot Farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. En weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vader in de dagen hun vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. Amen. Hier eindigt onze schriftlezing. Dit gedeelte zal vanavond ook de stof vormen voor onze Bijbellezing. Wij willen de Heere om zijn zegen bidden. Laat ons bidden. Heere, wat is het een groot voorrecht dat u ons als uw gemeente vergadert vanavond. Op deze doordeweekse avond in uw huis. We hebben de warmte mogen trotseren. En wellicht omdat wij verlangden naar uw stem. Zo kan het toch zijn in het mensenleven, Heere, dat we zo uitzien naar de gemeenschap met u. Dat we iedere gelegenheid te baat nemen waar wij u zouden kunnen ontmoeten. En dat is dan toch vooral daar waar uw woord verkondigd wordt. En daarom komen wij bidden. Om de hulp en bijstand van uw Heilige Geest in het luisteren. En uw dienaar in het spreken. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. We hebben ook vandaag in de warmte van de studeerkamer ons over uw woord mogen buigen. En we bidden u, Heere, of we vanavond in de warmte van dit Godshuis de zalige vruchten van uw heerlijk woord zullen mogen proeven en smaken. Opdat we grote goed van u zouden spreken, want dat is het grote doel van de verkondiging van uw woord. Opdat we ons geroepen zouden weten door u en verkondigen de deugden desgene die ons geroepen heeft uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Want dat bent u waard, Heer, dat uw naam geprezen zal worden in ons leven, hier in beginsel en in alle gebrek, soms met de harpen aan de wilgen, maar straks tot in alle eeuwigheid, als hier geleerd werd om u te loven en te prijzen, zal er straks een tijd zijn dat er geen tijd meer zal zijn en er geen einde meer zal zijn aan de lofprijzing van de drie-enige God. We belijden het in de psalmen, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid, nooit meer moe, nooit meer te warm, nooit meer te koud, nooit meer dit of nooit meer dat. Altijd bij de Heer zijn, eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. God zal zijn als en in alle. En dat is nu een zaak die hier nu in dit leven, o lieve Heere, dankzij uw heilswerk in Christus gestalte krijgt. In het hart van zulke rebellen en opstandelingen die wij zijn. Met eerbied gesproken, wat hebt u een werk aan ons? En nochtans, u wordt niet moede nog mat, om steeds maar weer zondaren te trekken uit de duisternis tot uw licht. Om ze aan uw voeten te brengen. Om ze als een Maria te leren hoe ze wandelen moet. Opdat we maar steeds meer op uw ogen tegen de Heer Jezus zouden lijken in ons leven. En we dat beeld van Christus mogen vertonen. Dat wij het licht mogen ontlenen aan het licht der licht. En dat wij door uw woord geleid en geleerd uw lof zouden verkondigen. We bidden u voor allen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Er is altijd nog weer een gemeente thuis. Ook daar zijn er onder ongetwijfeld die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Vervul ze dan met de heilsgoederen van uw genade verbond, Heer. En als we hier vanavond zijn vol strijd en aanvechting, of misschien een dor en dode gesteld, dat we ons de ellendigste van alle mensen voelen, zoudt u dan vanavond ook in die nood willen voorzien. Heere, u hoeft maar te spreken en het is er. als de bloedvloeiende vrouw zich tot u mag wenden en slechts de zoom van uw kleed aanraakt, mag ze zich genezen weten van een kwaal die 12 jaar lang haar leven teisterde. En zo kan het ook in ons leven zijn. Dat we door de kwaal der zonde gebeukt worden. Dat we het niet meer uit kunnen houden, Heer. En dat daar die weg mag zijn vanavond naar de Heer Jezus toe. En dat die genezende liefde, die ontfermende genade, daadwerkelijk geproefd en gesmaakt zou mogen worden. We bidden u voor al die oppervlakkigen onder ons, die dat woord altijd maar weer horen en er misschien ook nog wel een zeker vermaak in hebben. En toch, komt nooit verder dan het oor. Het hart wordt er eigenlijk nooit koud of warm van. Lieve Geest, doorwaai ook die golven. Wil ook zulke harten erbij trekken vanavond, dat het wonder van uw genade in die harten gestalte zou mogen krijgen. We mogen u bidden voor de Heer en mevrouw Nelemans. Ze zijn met hun gedachten bij ons. Nog maar ruim een week geleden werd onze broeder als het ware vanuit de doden opgewekt. Na een hartstilstand weer tot leven gebracht. Door uw overwinnende levende genade. En Heere, wij mogen ze van harte aan u bevelen. Ze zijn altijd onder ons. Wilt u ze bezoeken, Heere, vanavond ook. Met uw heil. En met uw gunst. En met uw liefde. En met uw nabijheid. We bidden u ook voor de familie Helmsing. Ook zeer trouwe bijbellezingbezoekers. Meneer Helsing is zeer ernstig voor ons niet meer te bereiken. Heere, we mogen hem van harte aan u bevelen. Dat hij als een oude Jacob zijn voeten recht zou mogen liggen op zijn bed. En op die zaligheid zou mogen wachten die gij bereidt op alle die op u betrouwen. O, als dat in dat kinderlijke geloof mag geschieden, Heere. Zal het eeuwig, eeuwig getuigen van uw grenzeloze goedheid en genade. Zo leggen we het alles voor u neer. Bidden u ook voor de gemeente die niet wilde samenkomen. Om welke reden dan ook. Wil die gemeente beschamende zegen bereiden. We bidden het u om Christus wil in de vergeving van al onze zonden. Uit louter genade en in de aanvaarding van onze dank. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 56. Achtereenvolgens de versen 4 en 5. Daar zal 1 collecte worden gehouden die bestemd is voor de wijkkassen van de wijkgemeenten 2 en 7. We bevelen die collecte van harte bij u aan. En wij gaan zingen van Psalm 56, het 4e vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En ook het 5e vers, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 4 en 5 van Psalm 56. Geliefde gemeente, de wonderlijke ontmoeting tussen Jacob en zijn zoon Jozef ligt achter ons. We hebben daar vorige keer over mogen horen hoe het God behaagd heeft om vader Jacob een plaats te geven in de armen van zijn kind Jozef. Na 22 jaar. Wel nu, de tijd is nu gekomen om orde op zaken te stellen. En daar ligt een les in voor ons allemaal, welke wel deze. We kunnen niet altijd leven bij het gevoelige. Wat was er nog rijker voor vader en zoon om bij elkaar in de armen te liggen. 22 jaar elkaar niet gezien. Die innige liefdesgemeenschap met elkaar te mogen hebben. Jacob die wil verder eigenlijk niks meer. Hij zegt in het 30e vers dat ik nu sterf. Nadat ik uw aangezicht gezien heb dat gij nog leeft. En ik zou me kunnen voorstellen dat er vanavond in ons midden zijn. Die daarin kunnen meekomen. Die Jacob daarin kunnen verstaan. In dit bijzondere geval gaat het om de ontmoeting tussen Jacob en Jozef, maar nu doe ik met name natuurlijk op de ontmoeting van u of van jou of van mij met die meerdere Jozef. Met de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat er velen zijn die we vanavond daarin mogen verstaan. Wanneer wij die gevoelige gemeenschap hebben mogen proeven en smaken met hem die onze ziel lief heeft, wanneer kennelijk die nabijheid van de Heere geproefd en gesmaakt mag worden, zodat het hart zich geheel en al aan hem over mag geven, dat je als het ware je leven mag verliezen in hem. Als die psalm die we gezongen hebben nadat we ons geloof hadden beleden, de praktijk mocht zijn van ons geloofsleven. Probeer erin mee te komen vanavond dat het waar mag zijn voor onze ziel. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lust? En niets is er waar ik in kan rusten. Zo kan het toch zijn, niet waar, onder de verkondiging van het woord. Als we mogen zitten onder een Bijbel lezen, of bij de bediening van de sacrament, of dat nou de heilige doop is, of het heilig avondmaal. Dat kan de Heer ook verrassend overkomen. Als we in gesprek mogen raken met een kind van God. Ik mocht van de week dat voorrecht nog genieten. Zonder op het alleronverwacht met iemand te spreken. En als je dan mag merken dat in dat gesprek als het ware de geest meekomt. En je hart gaande wordt gemaakt. En ook degene met wie je spreekt. En het mag beoefend worden. Komt luister toe. Gij godsgezinde, gij die den Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God heeft ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wat is dat groot en wat is dat goed, wat is dat rijk en wat is dat zoet. En toch, hoe goed dit ook mogen zijn en hoe begeerenswaardig ook, en dat weten we allemaal, het leven gaat weer door. En er heeft de Heer een wijze bedoeling ermee, want wanneer die gevoelige genade steeds maar aan zou houden, stel je dat is voor, zou je dan nog geschikt zijn voor het leven in deze wereld? Voor je alledaags werk in je gezin, op je werk of op school? O, dan denk ik dat wij hier niet lang meer kunnen zijn. En zolang dat niet het geval is, zal de Heer steeds weer, nadat hij die gevoelige genade verheerlijkt heeft aan je hart, die gevoelige genade weer wegnemen. Opdat de praktijk van de godzaligheid hieruit zal bestaan, dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Ook dan, ja misschien wel juist dan, als die gevoelige genade daar niet is. Want het geloof, gemeente, is en blijft altijd het instrument om die zalige troost beiden leven en sterven te kennen. En waar wordt dat door gekenmerkt? Wel door het leven uit het woord en door het leven bij het woord. Dat is dat stille vertrouwen dat zich helemaal laat zinken op dat wat God gezegd heeft. Onafhankelijk of daar die gevoelige genade in meekomt. En ik moet er hier maar eens op letten. Het begint nooit met gevoelige genade. Het begint altijd met het geloof. En vanuit het geloof geeft God als extra die gevoelige genade daarbij. En wat ziet een christen nou nog meer dan het geloofsleven te beoefenen? In weerwil van alles. Zelfs dan, wanneer ons alles bij de handen afgebroken lijkt, nochtans te betrouwen op de Heere, onze God. O, en zo wil de Heere zijn genade meer en meer verheerlijk in het leven van zijn kinderen. Na alle zoete en goede gemeenschap blijkt ook hier weer dat Jozef de draad van het leven opneemt. En hij zegt tegen zijn familie, ik zal optrekken. En farao boodschappen tot hem zeggen, mijn broers en het huis mijn vaders die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. Het hebben hun schapen en runderen en al wat ze hebben meegebracht. U merkt wel hoe uitgebreid hier werd stilgestaan bij het feit dat Jacob en zijn familie nomaden zijn. Zij waren een herdersvolk. En dat was hun trots. Ze zouden nooit anders willen en ze zouden ook niet anders kunnen. Dat was hun bestaan. Maar nu ze in Egypte gekomen zijn, komen deze mensen in aanraking met een totaal andere wereld. En een totaal andere cultuur. En Jozef waarschuwt er al voor. Denk erom, zegt hij. Als farao naar jullie hantering vraagt, met andere woorden, als hij straks zou vragen, wat doen jullie voor werk? Zeg dan niet vol trots tegen die farao, wij zijn schaapherders en zo. Want, zegt hij, voor de Egyptenaar is een schaapherder een gruwel. Nou, dat kan een rechtgaarde schaapherder nooit begrijpen. Mensen die zo in hun werk opgaan, die er zo mee vergroeid zijn, dat is hun leven. En dan blijkt er nog een cultuur daar buiten te bestaan, die notabene geen enkel respect heeft voor het herderschap. Jozef zegt het nou maar zo, wij zijn al vanaf onze jeugd met vee omgegaan, net als onze voorvaders. En dan zal farao jullie in het land Goshen laten wonen. Wat is de Heer ook in dit alles goed gemeend en goeddoende? Want het is niet voor niets dat die Egyptenaren een gruwel hebben aan die schaapherders. Want waarom lijkt God dat zo? Want daar is Gods hand in op te merken. Wel dat die Egyptenaren absoluut zich niet zullen verzwageren met dat verachte herdersvolk. Ze krijgen een plaatsje apart. Dus de verachting is wonderlijk genoeg de omtuiging waarmee God zijn volk omringt. Zodat het gevaar van de cultuurvermenging op voorhand uitgesloten lijkt. Want doordat die Egyptenaar absoluut niet met dat schaapherdervolk wilde wonen, werd hun apart wonen gegarandeerd en werden ze beschermd tegen het allergrootste gevaar van de cultuurvermenging en de vermenging en met de Egyptische veelgodendom. Weet je wat wij zien, ook vandaag de dag? Dat wanneer wij niet van de wereld zijn, de wereld eigenlijk als vanzelf een muur om de kinderen van God heen legt. Gij zijt niet van deze wereld, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Daarom heeft u de wereld gehaat. Wat is dat toch een voorrecht, nietwaar? Dat wij onszelf, als het daarom gaat, als die ware Godsvrees in u en mijn hart mag leven, dat de wereld het al vanzelf laat afweten in je leven. Dus we kunnen wel vervelend zijn en lastig. Maar wees maar niet bang dat ze zich in uw levenspatroon zullen mengen. Want ze zullen er gillend uit willen vluchten. Daar kunnen zij zich niet mee inlaten. Ik weet dat vanuit mijn eigen leven. Ik ga er niet veel over zeggen, maar iets ter verduidelijking wel. Toen de Heer in mijn leven kwam, lieten tenslotte al mijn wereldse vrienden mij vallen als een baksteen. Ze verdwenen gewoon stelselmatig uit je gezins- en familieleven. Hoef je niets voor te doen. Alleen het feit al dat jij een ander leven mocht leren kennen door genade, was voor die vrienden en bekenden die weer ruime mate hadden, reden te over om succesievelijk uit je huis te blijven. En we hebben er geen één meer van overgehouden. Maar het wonder is dan dat God als vanzelf andere vrienden teruggeeft. Die diezelfde genadegelachtig zijn geworden. Die dat even dierbaar geloof mogen kennen. En zo worden wij als het ware naar elkaar toegetrokken. En zo'n vriendschap verduurt af. Dan kunnen we samen bidden. Dan kunnen we samen zingen. Dan kunnen we ons samen begeven. Onder de bediening der verzoening. Zo mag het vreemdelingschap beoefend worden. En dat is dan geen opgave meer. Maar dat is gave geworden van de Heilige Geest. Weet je wat Christus zo wonderlijk mooi zegt? De wereld heeft aan mij niets. Nou, zo ligt het nou ook met dat wat van Christus is. Als u van de Heere Jezus mag zijn, als jij van de Heere Jezus mag zijn, gekocht en betaald door zijn dierbaar bloed, heeft de wereld niks aan. En vandaar dat ze zich ook niet met je inlaten. Ze kunnen schamperen, ze kunnen lelijk doen, ze kunnen schelden, ze kunnen vloeken. Maar de omgang met u, of de omgang met jou, daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat werkt als vanzelf zuiverend. Jongens en meisjes, ik zie er velen in de kerk vanavond. Ik ben daar blij om. Ik denk als ik vanavond eens zou gaan tellen wat er beneden de 25 is en erboven, dan denk ik dat er meer zitten van beneden de 25 als erboven. Heerlijk is dat. Als jullie verkering zouden krijgen en je ontmoet een jongen of meisje uit de wereld en je gaat met vrijmoedigheid spreken over dat wat jou bezielt en bezighoudt, en dat er voor jou ten diepste maar één naam onder den hemel is gegeven door de welke je zalig moet en kunt worden. En zult worden misschien als je dat allerdiepst gelooft erachter maar zijn. Ach, dan zul je wel merken. Als door jonger of meisje niet door dezelfde liefde van Christus gedrongen wordt. Dan kan dat misschien een maand stand houden. En misschien 2 maanden en misschien ook nog wel 3 maanden. Maar uiteindelijk laat men het afweten. Je bent niet interessant genoeg en voor jou zijn er 1000 anderen. Gelukkig toch dat God het zo leidt, zodat je uiteindelijk, als het goed is van Gods wegen, een jongen of meisje mag ontvangen uit zijn hand. Die ook een afgezonderd leven mag leiden door Gods genade. Want God omringt ons met de omtuiging van zijn bescherming. En dat doet hij ook vandaag de dag. Zoals het volk van Israël in het land Gozen mocht wonen, zo mogen wij in deze wereld, nou laten we maar zeggen, het land Gozen kennen binnen de christelijke gemeente. Dat eiland waar God zijn gemeente samenbrengt en waar hij voortgaat dat volk te onderwijzen, te leren en te leiden, waar hij woord gaat om toe te brengen tot die gemeente die zalig zal worden. Wat is het dan toch een uitnemend voorrecht dat we ook vanavond zomaar in de stilte van dit Godshuis samen mogen nadenken over de dingen van het Koninkrijk Gods. Want God heeft daar een bedoeling mee. Kijk dat hij dit volk hier apart gezet heeft. Dat heeft niet als doel op zich dat dat volk apart zal leven. Dat is het doel niet. Nee, dan denk ik aan die heerlijke woorden van de apostel Petrus in de eerste Petrusbrief. Het eerste hoofdstuk, het 9e vers. Als hij daar zegt, en dat zie je hier in dat land Gozen terug. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Wat wil dat zeggen? Dat een volk is dat God zich ten eigendom genomen heeft, gekocht en betaald door het bloed van zijn zoon. Het hoort hem dus helemaal toe. En dan zegt Petrus, dan is dat het grote doel. Waarom heeft God dat volk apart gezet, geheiligd, uitverkoren, een priesterdom genaamd? Om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Kijk, daar ligt het nu. Het is altijd geroepen tot, geroepen op dat. Het gaat altijd in de roeping die van Gods wegen uitgaat naar het hart. En waar zijn stem gehoord mag worden, gaat het altijd om de verheerlijking van Gods grote naam. Om zijn deugden te verheerlijken. En dat in de verkondiging, dus in ons spreken, maar ook in ons doen en laten. Door die heilige levenswandel. Om te verkondigen de deugden des Heeren. Om al die heerlijke eigenschappen van God bekend te maken. Verkondigen, dat wil zeggen, naar buiten toe uitdragen. Wij zij bekendmaken. Want ook al leven we dan binnen de omtuiging van dat geheiligd zijn, van dat heilige priestervolk zijn. Nochtans ligt daar die dure roeping van u en mij. Om dat te proclameren, om dat uit te zeggen, om dat uit te dragen in deze tegenwoordige boze wereld. En dan begrijpt u toch wel. Als God u inderdaad, want dat ligt eraan ten grondslag, uit die duisternis, zoals Petrus dat verwoordt, en leest dan hier met Kanaan, waar men zou omkomen in de honger en in de zonde. Dat ze uit Kanaan geroepen zijn om in Egypte voedsel te ontvangen. Zo wil God ook uit de duisternis van alle nood en dood, waar ieder mens van nature zich in bevindt, trekken. Onweerstaanbaar trekken. Door die roeping. Door dat verkondigde woord. Door dat geproclameerde getuigenis van Gods wegen. Opdat we zijn stem zouden horen. En ons daadwerkelijk geroepen zouden weten. Uit die duisternis. Om uit die duistere schuilhoeken van ons verzondigde leven te komen. Wat is het toch heerlijk. Als wij te struiken van onze godsverlating. Geroepen worden. Als we zijn stem horen, waar ben je nou? En we komen tevoorschijn. Oh, dan doet het pijn, omdat we in onze schande staan. En we zouden het liefst wel weg willen rennen. Maar zie daar, die onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest. Die zondaar uit die duisternis voert. En dan tot een licht leidt. Dat ligt eraan verbonden. Denk erom. Daar hebben we ook het leven der genade aan te toetsen. Soms dan denk je wel eens, ja, daar zou wel wat goed in dat mens of in die jongen of in dat meisje kunnen liggen. Maar als je dan zo luistert, je merkt altijd maar, als we altijd op datzelfde punt blijven hangen. Dan zeggen, ach, de Heere die trekt toch uit de duisternis. Die trekt toch niet in de duisternis. Hij trekt uit de duisternis. Naar dat wonderbare licht. En daar hebben we onszelf aan het toetsen ook vanavond. Ik heb toch gezegd, het is een roepen op dat. Nou, als we de roepstem horen van God. En we uit de duisternis geleid worden. Dan plaatst hij ons in het licht. Van het licht der lichten. Van de zoon zijner eeuwige liefde. Oh, en ik hoop dat u me daarin verstaat. Al een trekkracht gaat er toch van daaruit. Kijk, in die duisternis is niet meer te houden. Dat is die onweerstaanbare genade. Die zonde, die wordt je steeds bitterder. Je kan nooit meer terug. Mijn moeder zei altijd zo eenvoudig. Wat je een lust was, dat wordt je een last. En wat je een last was, dat wordt je een lust. Zo gaat dat in zijn werk. De brug naar de wereld, zegt men dan wel, wordt opgehaald. Daar is geen weg terug. Je wil ook nooit meer terug. Maar dat is niet genoeg. Daar is een weg ergens heen. God leidt. God trekt. En dat is dat lijden tot Christus. Dat uit de duisternis getrokken wordt. Tot zijn wonderbaar licht. En als dat licht zich gaat openbaren door de verkondiging van het woord, ga daar nou geen bijzondere dingen bij denken. Nee, dat licht gaat open in het woord. Dus het zou best kunnen dat vanavond die trekkracht daan is door de geest. Dat je het ware nu voelt dat God bezig is om je uit dat verloren zondige leven te trekken. En dat je meegevoerd wordt in het weer de prediking. En dat je ziet, oh, dat leven dat achter mij ligt, dat kan niet meer zo. En je dan ook gaat hunkeren naar een ander leven. Wel nu, dan gaat de Heer je naar dat licht leiden. En dan gaat Hij vanuit de schrift dat licht openbaren. In de zoon van zijn eeuwige liefde. En dan zal het wel zo kunnen zijn dat het nu nog maar een klein lichtje is. Zoals Bunyan in de verte dat kleine lichtje zat. Maar dat de evangelist hem dan verleidt. Zorg dat je bij dat poortje komt. Daarop dat je daar doorheen. In de eeuwige vreugde van Gods koninkrijk. Ze mogen delen dan nu. Ze mogen vanavond wijzen naar dat licht dat ontstoken is op Golgotha. In de zoon van zijn eeuwige liefde. Ik ben dat licht ter wereld, zegt Christus. En wie in mij gelooft, zal in de duisternis niet wandelen. Dat is eeuwig onmogelijk. Als we op de Heer Jezus mogen zien. Als we ogen van het geloof mogen ontvangen. En we mogen hem aanschouwen. Dan mogen in het licht, in de dichter van Psalm 89, in het licht van het goddelijk aanschijn voortwandelen. En dan mogen we ons in zijn naam al de dag verblijden. En dan, oh, dan gaan we zijn deugden verkondigen. Dan gaan we zijn eigenschappen verheerlijken. Dan is in God alles goed. God is goed. Loof hem tezamen met gezang en snarenspel. Dan aanbid ik hem in zijn heiligheid. Dan aanbid ik hem in zijn rechtvaardigheid. Dan aanbid ik hem in zijn almacht. Dan aanbid ik hem in zijn alomtegenwoordigheid. Dan aanbid ik hem in zijn barmhartigheid. In zijn liefde. In zijn ontferming. Ach, welke eigenschappen zijn er niet te noemen van deze God om hem te verheerlijken in alles wat hij is en in alles wat hij openbaart. Juist ook in het woord der prediking. Kijk, dat is de roeping op dat. Ja, dan begint het zo mooi gezegd en uitverkoren geslacht. Jongens en meisjes, ik moet je eerlijk vertellen. Vroeger, laat ik het dan maar zo zeggen. Jongens en meisjes, ik moet je eerlijk vertellen. Vroeger, laat ik het dan maar zo zeggen, in mijn onbekeerde staat. Als ik dan zoiets las, gij zijt een uitverkoren geslacht, dan begon het bij mij van binnen al te stijgen. Zeg, zie je wel, het gaat altijd maar weer om dat uitverkoren volk. En weet je, dat heeft God nou nooit bedoeld als een drempel. Op hetzelfde moment dat dat een drempel voor ons is, zal ik je eerlijk zeggen, dan zit de duivel je met een kluisje in het riet te sturen. God, dat zie je hier ook weer. Als God over de uitverkiezing spreekt, gaat dat altijd op de wijze van de jubel en van de verwondering. Dat moet ons al te denken geven. God spreekt nooit over de uitverkiezing om een barrière op te werpen voor wie dan ook. Als God over de verkiezing spreekt, dan bedoelt hij zijn kinderen vastheid te geven in de onwankelbaarheid van zijn belofte. Zul je dat nou eens goed onthouden, dan wordt die verkiezing nooit een blokkade. Maar dan is de verkiezing een poort waardoor het rechtvaardig volk mag treden om hun God hoogmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Want, en dat zeg ik er gelijk bij, en dat staat in die Efezebrief zo mooi. Het is altijd een verkoren zijn in Christus. Nou, daar ligt het dan toch. Wie kan verkiezing hard opvatten, koud, meedogenloos, willekeurig, als daar de naam van de Heer Jezus Christus aan verbonden is. Ik moet altijd denken, als ik het woord verkiezing noem, aan het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt. Als je die combinatie vasthoudt, dan weet je precies wat God bedoelt met zijn verkiezing. Want als er geen verkiezing was geweest, zou er geen kruis geweest zijn. Als er geen verkiezing was geweest, zou er geen zaligmaker geweest zijn die nodigt om zich tot hem te wenden. Het kan alleen vanwege die onuitsprekelijke, onbegrijpelijke liefde Gods geopenbaard in Christus Jezus. Eeuwig wonder. Want wanneer vind ik het een wonder? Laten we nou heel eerlijk zijn, als we vanavond ons leven naast de prediking leggen. Wanneer vind ik het nou een wonder? Als ik me in die verkiezing begrepen weet. Dan zak ik als het ware door alles heen vanavond. En dan zeg ik, mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Want dan blijft er toch niks over van mijn doen en laten niet waar. Wanneer werd dat nieuwe leven in u gewekt? Wel, toen God sprak. Onweerstaanbaar toen hij je riep, toen je de stem hoorde, dan ging het van hem uit. Er was toch werkelijk totaal niks van u en van jou en van mij bij. Hij kwam toch in die heerlijke, overmeesterende en overwinnende genade. En je verloor het van hem. Zalig niet waar. Als je het opgeeft. Als er nou niks meer is in je. Om strijd tegen God aan te binden. Wat zijn we toch ongelukkig. Hè? Als we maar blijven vechten met alles wat in ons is. Dat is nou eigen aan ons mensheid. Strijden om verloren te gaan. Maar nu het verliezen om eeuwig te leven. Wat een boodschap. Hè? Onderuit. Onderuit. Wat een wonder gemeente. En ik zeg niet dat het zo moet. Maar ik hoop dat u me daarin verstaat. Wat een wonder. Als je inderdaad wel eens plat voor de Heere gelegen hebt op de grond. En er niks meer van je overblijft dan een arme en verloren zondaar. En dat je werkelijk alleen op de genade Gods in Christus aangewezen werd. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht? Uit het slijk, naast de prinsen plaatst en wereld groter. Kijk, daar wil ik alleen maar goed van hem spreken. En dat is niet alleen aan dominees voorbehouden, gelukkig niet. Nee, gij zijt een uitverkoren geslacht, zegt de Heer, tegen al degenen die die roepstem hebben gehoord. Een koninklijk priesterdom, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Je moet eens kijken hoe dat hier gebeurt, om dat werk Gods maar voor al te verheerlijken. Als Jozef hoort dat Jacob en zijn kinderen in aantocht is, is hij het toch die de wagenstand in gereedheid brengt om Jacob en zijn kinderen en kleinkinderen, noem maar op, te ontmoeten. Nou, zo gaat het nog in het leven der genade. Met eerbied gesproken als er nou vanavond een ziel is, die zich getrokken weet uit die duisternis, dan maakt hij meerdere Jozef die wagens klaar om je te ontmoeten. En dan kan het heel dichtbij zijn dat deze dierbare Christus je vanavond als een hart gaat sluiten. En weet dit, Jozef moest Jacob weer loslaten. Maar wij mogen u preken, wat de Heer Jezus nou vastgrijpt, dat laat hij nooit meer los. Hij getuigt daarvan, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Kijk, gaan uit de duisternis geroepen tot het licht. Ook al neem ik dan in mijn eigen leven veelal nog duister is waar, nochtans worden we beschenen door dat licht. Ook al zien we de zon niet, hij is er wel. En dat is een zaak van het geloof. Er is niemand van ons die twijfelt aan het feit of morgen de zon weer opgaat. Hij zal er weer zijn naar Gods eigen belofte. En zo ligt het ook in het geestelijke. Ook al zie ik de zon niet, hij is er wel. En dan mag ik God op zijn belofte vertrouwen en hem er ook aan houden. En dan zal hij die zonne der gerechtigheid opgaan, doen opgaan naar zijn eigen belofte. U liever daarentegen die de Heere vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. En dan begeert God niet liever dan dat, dan dat we in het licht van zijn aanschijn voortwandelen. Opdat wij hem zouden verheerlijken. Mag ik u eens zeggen dat alles wat God in Christus heeft gedaan, de zaligheid beoogde van zondaar. Wij kunnen dat nooit vatten. Maar als God zijn kind in deze wereld neerlegt, zendt uit het licht in de duisternis. Dat is precies de omgekeerde wereld. Waarom doet God dat dan? Om die duistere wereld te verlichten. Ik zal het nog dichter bij je hart brengen. Om dat donkere hart, jongens en meisjes, van jou en van mij te verlichten. Dat hebben we nou te danken aan dat verkiezend welbehagen van God. Want dat begint in de hemel, weet je. Als God de hemel scheurt, is dat omdat dat heerlijke plan der verlossing zich als het ware in de tijd gaat ontrollen. God komt zo tot ons. En dan is hem er alles aan gelegen dat wij die boodschap zullen horen. En dan komt hij tot ons en dan zendt hij zijn dienaar. En dan laat hij dat licht in de prediking schijnen. Opdat ze het zullen zien. Opdat dat geloof zal doorbreken. Geloof, heb ik wel eens iemand horen zeggen, is niet anders dan goede gedachten van God koesteren. Dan komen we in een andere relatie ten opzichte van God te staan. Je moet er maar eens op letten. Als je onbekeerd leeft, dan heb je veelal harde gedachten van God. Dan loop je kapot op de uitverkiezing. En dan heb je in de kerk gezeten, zie je wel, ik heb er weer niks van gehad. En ik was zo begeerig. En kortom, er komt van alles in mij boven. En altijd maar is het boosheid en wrevelig tegenover de Heer. Maar zodra die genade van de geest overwandt, dan wordt dat precies andersom. Dan is A, al een wonder dat ik hier vanavond zit. En B, dat hij nog tegen mij spreken wil. En C, dat hij dan niet tegen me zegt, en ik wil nooit niets met je te maken hebben, want dat heb ik verdiend. Als ik dan maar hoor dat daar een God is in de hemel, die in Christus Jezus zelfs de grootste zonder op het oog heeft. En dat ook in het evangelie handen en voeten heeft gegeven. Het laat horen, het laat prediken, keer op keer maar weer. Dat hij niet is gekomen om te roepen, rechtvaardigen, maar zondaar tot bekering. Ik denk wel eens, waarom moeten we er toch zo moeite voor doen als dienaren van Christus? Omdat de mens aan het hart te leggen. Waarom wordt het niet omhelst als zulke heerlijke waarheden tot ons komt? Wel nu, de Heer wil dan ook vanavond dat hart te hart onder ons breken. En u, die getrokken mocht weten, uit de duisternis tot het wonderbaar licht. U weet toch wat dat betekent, dat u die heiland geen lief krijgt. O, wat werd hij toch dierbaar, niet waar voor u. Dan heeft Peter ze toch gezegd, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dan krijgt Christus zoveel waarde voor ons, juist ook in die weg van de verzoening die hij gegaan is van stap tot stap. Dat hij nu kwam in deze wereld om te lijden en te sterven. En weet je wat dan een kind van de Heere zegt? Zien en op die overste leidsman en de volleinder van het geloof. Heere, dat weet u voor mij. U kwam voor mij. Die hemel werd in de kerstnacht geopend voor mij. Ik verkondig u. Dat ben ik dus, grote blijdschap. Ja, en hij leed voor mij. Hij streed voor
mij.
Hoe is hij toch als die heerlijke priester dat lijden ingegaan, niet waar, met zijn discipelen. Wat een bereidwilligheid. Met de lofzang op zijn lippen. Als die groot opperzangmeester dat bittere lijden en sterren tegemoet. En ze mochten allemaal achterblijven. De pers door hem alleen getreden. Hij ging het volmaakt voor hen doen. Doen. En hij heeft steeds op zijn hart gedragen. O, denk erom in de worsteling in Gethsemane. Dat die schapen die hij achterliet, die sliepen van verdriet. Dat die schapen een plaats hadden in zijn voorbeden bij de Vader. Want als hij die drinkbeker wil ledigen tot de laatste druppel toe, dan weet hij dat hij daarin de toorn van God over al die zonden van de zijnen teniet zal gaan doen. Hij zal de kracht van de zonde, ook waar het oordeel over de zonde betreft, geheel en al teniet doen vanwege zijn allesomvattende heilswerk. Daarom, voor mij, Heer, u stierf voor mij. U ging voor mij dat donkere graf in, waar ik soms nu nog zo bang voor kan zijn. Als ik eraan denk, oh, ik kan alleen maar vreugde hebben als ik zie op Christus. Ik kan met Christus het graf in. Ik kan met Christus sterven. Ik kan met Christus lijden, alleen met hem, omdat hij het alles voor mij in volmaaktheid volbracht. En weet dan dat hij ook de hemel invoert naar zijn zalige opstanding. En dat hij nu aan de rechterhand van de Vader is. En dan voer hij op voor mij. En hij zit aan de rechterhand van de Vader voor mij. De catechisme zegt dat zo prachtig, dat hij daar is. Ons ten goede. O, de apostel zegt dat hij nou altijd leeft om voor ons te bidden. Ook dan wanneer ik niet bidden kan, vermenigvuldigt die dierbare priester aan de rechterhand des Vaders die voorbeden. Ja, indien wij gezondigd hebben, zegt Johannes, en wij hebben een voorspraak bij de Vader. O, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als u deze dingen op je in laat werken, dan zegt u, o Heer, wat is het dan toch nodig dat dat gestalte krijgt in mijn leven? Om te verkondigen de deugden desgene die me geroepen heeft uit de duisternis tot het wonder waar ligt. En weet dan dat hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En dat hij er komt voor mij. Dat zegt de gelovige. Speciaal voor mij komt hij straks weder. Om zijn kind naar ziel en lichaam eeuwig bij hem te hebben. Die zalige komst van Christus. Gericht op mijn eeuwig behoud. Naar lichaam en ziel beide. We hebben gezongen Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Kijk, daar heb je nou dat verwachtend uitzien. En mijn hart, wat mij ook mocht treffen. Er kan nog zoveel gebeuren in ons leven. We zitten er ook in de kerk vanavond, die getekend zijn door de moeite, door de zorg, door de tegenslag, door verdriet en door rouw. Maar nu dat te beoefenen, dat kan nou alleen maar zien op die overste lijst van een vlijnde rechtsgeloof die meerdere joden. Los, zelfs in de dag, zingen daar ik hem verwacht in mijn hart, wat mij nog treft tot de God mijn levens. Hef, dan te bedenken, dat de Heer nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Dat heilswerk van Christus, dat God ten liefste tot stand heeft gebracht in zijn Zoon, is zo volkomen dat wij het eigenlijk niet kunnen begrijpen. Hier staat mijn verstand vol eerbied stil. Omdat als ik mij op hem mag mag verlaten. Met heel mijn leven. Ik zo één ben met hem. Dat hij vlees is van mijn vlees. En been van mijn been. En dat ik ten diepste in de Zoon van de Vader begrepen ben. Ingelijfd in hem. O, dan is mijn hoofd boven en is het een kwestie van wachten. Als een wachter op de morgen, ach wanneer. En hij komt naar zijn eigen belofte. Dat koninklijk priesterdom, ja, dat heeft gestalte gekregen als het goed is in dat land Gozen. En dat nog, kijk, dan zal ons leven, want dat wil dat priesterdom zeggen natuurlijk, dan zal ons leven geheiligd zijn aan de Heere en gewijd zijn aan de Heere. Op een koninklijke wijze. Dat wil dus zeggen dat dat niet met allerlei morren en narigheid gepaard gaat. Nee, het leven dat aan God gewijd is, dat is een leven dat zich karakteriseert door de koninklijke gang in je leven. Je moet er maar eens op letten. Als daar die nabijheid van de Heere mag zijn in het leven. Hoe zalig uw weg mag zijn. Voor God. En voor uw naasten. En daar wordt God dan in verheerlijkt. Christus zegt, gij zijt het zout der aarde. En gij zijt het licht der wereld. En dat is niet iets wat wij tot stand brengen. Nee, dat ontlenen wij aan hem. Door het zien op hem gaan we lijken op hem. We gaan als het ware de nestgeur van Christus verspreiden. Ik hoop dat zo uw en jouw en mijn leven versierd mag worden met de vreze God. Dat zie je hier. Jozef was er zo een. Wat heeft Jozef het beeld van Christus mogen vertonen? Want dit volk gaat straks in Gozen wonen. En daar ga ik nu iets over zeggen. In Gozen was het net zo'n grote hongersnood als in Egypte. In het vervolg blijkt dat wel. Die nood wordt zo vreselijk hoog. Daar is helemaal niks meer. Dus wat blijft er dan over? Dat ze uit Jezus leven. Nou, dat hoop ik nou. De zo'n nood is in je leven dat je zelf als niet zo kan. Echt niet, hè. Ik heb hem nodig. Helemaal op hem aangewezen te zijn. En dat hij daar nou in verheerlijkt wordt. Dat we uit hem zouden lezen. Die broers en die vader en heel die familie. Ze zouden absoluut gestorven zijn. Als ze niet iedere keer weer bij Jozef terecht kwamen. En zo ligt het nu ook in het geestelijk leven. Een kind God kan niet leven zonder de Heer Jezus. Ze hebben hem nodig. Ze wensen niet anders dan uit hem bediend te worden. En wat dat nou gestalte krijgt in je leven, krijg je ook een vruchtbaar leven. Dan zullen ze vet en groen zijn, zegt de schrift. Ja, oh en dan zeg ik, dan is het niet van raak, niet smaak, niet een roer, niet aan. Zo werkt het niet. Dan is het mijn hart, o hemel majesteit. Is tot uw dienst en lof bereid. Kijk, als Jacob 7 jaar voor Rachel moet werken, valt hem dat niet moeilijk. Ofwel, de liefde geeft ons vleugels. En zo is het ook in relatie tot de Heer Jezus. Ik weet nog goed, toen ik ging studeren voor predikant, 9 jaar studie, mensen, ik zag er niet overheen. Maar ziende op Christus, waren die 9 jaren zo om. En wat geeft de Heer dan veel? Dan mag hij na 9 jaren studie al 11 jaar zijn dienaar zijn. Is een koninkrijk als een gave van hem. En dan begeren we toch niet anders
dan hem groot te maken en te verheerlijken. En zo zou het toch ook in jouw leven en in uw leven kunnen zijn. Daar zijn zoveel dingen wellicht aan te wijzen dat je zegt, oh, dat kon alleen maar omdat mijn oog op u gevestigd mocht staan. En geloof me, dat is het leven waarin God verheerlijkt wordt. Dan worden we steeds afhankelijker van hem. En zo wil de Heer ook dat we in de gemeente met elkaar leven. Zoals dat volk daar apart woonde in Goossen. En met elkaar aangewezen was op Jozef. Om zo nu als gemeente apart te staan in deze wereld. En met elkaar afhankelijk te zijn van die meerdere Jozef. Altijd en overal. En dat God daar nu in verheerlijkt wordt. Nou, Jozef die stelt zijn broers voor aan 5 in getal. Dat zijn de vertegenwoordigers van zijn familie. En inderdaad, farao informeert naar het beroep. Ze zeggen het dat ze schaapherders zijn. Farao gaat er verder niet op in. Maar farao die laat ze in het land Goossen. Hij begrijpt het wel. Daar zullen ze zich thuis voelen. En deze farao heeft zoveel aan Jozef te danken. Dat hij dat volk daar een plaatsje geeft en gunt. En die broers, die laten al direct weten dat ze als vreemdeling in Egypte gekomen zijn. En daar sieren die broers zich mee. En daar bedoel ik dit mee. Wij moeten ons maar niet schamen welke koning we mogen dienen. Want wij, u die God vreest, als we de Heer niet kennen, dan worden we vanavond nog genodigd om voor hem te buigen. Maar u die de Heer mag vrezen, er is toch geen enkele reden om ons voor onze koning te schamen. Hij die zijn leven voor mij gaf in de dood. Alles weggaf wat er te geven was. Om mij vrij te kopen van schuld en straf. En mij die zalige toekomst van het hemelleven voor ogen heeft gesteld. Zullen we hem groot maken? Zullen we die deuden verkondigen van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. Omdat ook nog anderen voor de dienst aan hem zullen worden ingewonnen. Wel nu. En dan. Dan komt Jacob. Door Jozef geleid bij farao. Farao die machtige koning. Van het geweldige Egyptische Rijk. En dan komt die eenvoudige herdersvorst. Jacob. Op audiëntie bij farao. En wat staat er dan? Jacob zegende farao. Dat moet je nou eens voorstellen. Er komt daar een eenvoudig kind van God. Met die machtige farao die zijn godheid werd vereerd. Die in feite zelf een godenzoon genaamd werd. Komt daar zo'n eenvoudige herdersvorst. En die zegent hem namens de God van Abraham en Isaac. De God zijner vader. Wat gaat God dan toch ver in zijn gunst en in zijn zegen. En daar moeten we ook op letten. Kijk, wij zijn niet van de wereld. En de wereld haat ons. Maar laten we niet voor zorgen dat de wereld ons vijandig gezind moet zijn. Nee, hier zien we hoe zelfs, laat ik het dan zo maar zeggen, een concurrent van de Heere God gezegend wordt en niet voor niks. Want God gebruikt hem als instrument om dat hele volk in leven te behouden. God heeft het zo wonderlijk willen leiden. En dan gaat de Heere God zelfs zo ver. Dat hij hier zijn kind Jacob, farao, laat zegenen. Laten wij deze geschiedenis ook meenemen als het gaat over de praktijk van ons leven, van elke dag. Zegenen wil letterlijk zeggen, God spreken. Dat nu de praktijk mag zijn van ons leven. God spreken van God, ook tegen die brute wereldling, die er niks van wil weten en niks van wil horen. O, dat we maar in alle liefde onze woorden aan onze naasten zullen geven. En dan vraagt die farao, hoe oud bent u eigenlijk? En dan zegt dat de jaren van zijn vreemdelingschap, zegt Jacob, zijn 130 jaar, weinig en kwaad, zijn de dagen mijn levens geweest en hebben niet bereikt de dagen van de jaren van mijn vader in de dagen hun vreemdelingschap. Ja, 130 jaar, weinig, voor ons is dat veel. Maar voor Jacob was het weinig, omdat de vader een veel ouder werd in die dagen. Maar toch ook vreemdeling waren. En ik heb in het begin van de preek al duidelijk gemaakt wat dat vreemdeling zijn betekent. Laat het een gunst zijn, als wie vreemdeling zijn. Als we ons diepst niet thuis voelen in deze donkere wereld. Vreemdeling zijn ziet bij Jacob en bij die vader op het zwerversleven. Dat ze lijden, ze waren immers nomaden. Ze werden in hun levensgang bepaald door de plaatsen waar voedsel voor een beest te vinden was. Als we vandaag hier waren en de weiden waren kaal gevreten, dan moesten ze weer verder. Dat was hun reden om weer op te stappen, vreemdeling te zijn. Wel nu, zo wil de Heer ook dat wij en ik hier vreemdeling zijn. Dat we daar zijn waar voedsel is. Waar Christus zijn schapen wijdt, in de grazige weide. Kijk, het is geen goed teken als we zonder dat hemelse voedsel kunnen. Dat herderschap, dat heeft bij de Heer heel veel te zeggen. En Mozes bijvoorbeeld wordt straks herder bij Jethro, weet je wel. David herder, de Heer Jezus wordt goede herder genaamd. Om die schapen van weide tot weide te voeren. En zo ligt het in het geestelijk leven ook. Hij doet mij nederliggen in grazige weide. En hij voert me zachtend aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel om zijn naamswil. Ja, daar gaat het om. Dat die schapen goed zullen spreken van de Heer, hun herder. Opdat ze het vanuit de volle overgave van hun ziel mogen getuigen. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En weet je, die goede herder heeft zijn leven gegeven voor die schaapjes. Ja, zo'n herder mogen volgen. Hij zorgt voor de behouden thuiskomst. Ik weet niet hoe het u of jou vergaat. Maar soms dan denk ik wel eens, als het over mezelf gaat, hoe zal dat aflopen? Maar nu zie ik op mezelf, dan komt er niks van terecht. Kun je het begrijpen? Maar oh, als we hem op hem mogen zien, dan grijpen we moed. Dan weten we dat niemand die schaapjes uit zijn handen zal kunnen. Nooit zal hij laten varen het werk dat zijn handen God. Weet je waar je kunt weten of je schaapje bent? Hoe kun je dat nou weten? Als je je regelmatig neerlegt in grazige wei. En als die je voert aan zeer stille wateren. en als die ziel verkwikt. En als die in het spoor leidt der gerechtigheid om zijn naams. Want er is geen enkele herder, geen goede herder, die zijn schaapjes niet eten geeft. Of wel? Als ik het niet met me eens ben, moet je het straks komen vertellen in de consistorie. We hebben met geen karig God te doen. Die mildelijk geeft en niet verwijt. Dat kun je dan weten. Nou, en dan gaan we verder het leven in. Als een vreemdeling hier beneden, natuurlijk. Maar dat is toch niet erg? Kom. Zou je dat nou verkiezen? Zou je nou alles van je af kunnen werpen? En zeggen we gaan maar weer voluit genieten van dat wereldse leven. Heer, ik moet er niet aan denken. Waarom niet? Wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Zullen we maar gaan zingen over dat vreemdelingschap? 119 vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. 119 vers 10. Amen. Laat ons danken en bidden, getrouwe eeuwige Heere, het was goed om hier te zijn. U hebt als die grote en goede herder uw schapen willen legeren, daar waar het gras mild groeit en de stromen vloeien, opdat wij ons zouden verkwikken. Wat moet ons dat aanspreken in deze warmte, u die trekt uit de duisternis tot uw licht. Opdat we in dat licht zouden wandelen. Heere, als wij in duisternis zijn en geen licht hebben, dat we dan nochtans zouden betrouwen op de Heere, onze God. Om zo dat geloofsleven te beoefenen, ook dan, wanneer het moeilijk is. We danken u voor wat u gaf. Ga met ons als we van hier gaan. Gelukkig dat de warmte ons niet beving. Heer, u alleen zij de eer. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 85. En daar van het vierde vers, 85 vers 4. Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.